onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 68e psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 69ste vers van Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt uit het 69ste vers van Psalm 119, naar voorlezing van de wetten. Zeer vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Openbaring, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Openbaring 19, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in de zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os en nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En na deze hoorde ik als een grote stem een grote zanger in de hemel zeggende, Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeiden ten tweede male, Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid, en de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende, Amen, Halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende, Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem eener grote schare, als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende, Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze dingen zijn waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij, zie dat gij dat niet doet, ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God, want de getuigenis van Jezus is geest der profetie.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 97 het eerste vers. God heerst als opperheer, het vierde vers dat ieder schaamrood zei. En het vijfde vers, de versen 1, 4 en 5 van Psalm 97... U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, heeft Johannes mogen opschrijven toen hij verbannen was naar Patmos. Hij heeft daar zo'n 5 jaar gezeten, in de jaren 91 tot 96 na Christus. Lange tijd had hij gediend in de gemeente van Efeze, maar tijdens de vervolgingen die uitbraken, werd hij verbannen uit de gemeente en moest hij op dat eiland Patmos verblijven. In de allereerste tijd van het christendom hadden de christenen weinig te vrezen van de Romeinse keizers. Hoe kwam dat? Omdat het christendom als een soort verbijzondering van het jodendom werd gezien. Een nieuw soort jodendom, zou je kunnen zeggen. En de joden, die waren vrijgesteld van de goddelijke verering die aan de keizer gebracht moest worden. Zij dienden één God en zij kenden geen afgodsbeelden waarvoor zij neerbogen. En in die uitzonderingspositie deelden ook de eerste christenen. Maar toen het christendom zich uitbreidde in dat Romeinse Rijk, werd het niet langer gezien als een bijzonder soort jodendom, maar als een nieuwe godsdienstige stroming. En toen werden de christenen verplicht om ook goddelijke eer te bewijzen aan de keizer. De keizer noemde zichzelf Here en Heiland. En er moest wierook voor het borstbeeld van de keizer verbrand worden. Wel, u voelt wel, daar konden de christenen niet aan meedoen. En dat heeft van tijd tot tijd vervolgingen gegeven. Ook Johannes heeft dat dus persoonlijk in zijn leven ervaren, verbannen naar Patmos. En daar heeft hij, zoals ik al zei, het boek Openbaring mogen optekenen. En in dat boek komt het bijzonder uit dat Jezus Christus overwinnaar is. En dat alle goden vijandige machten voor eeuwig ten onder zullen gaan. Ook Babylon. En met Babylon wordt in het boek Openbaring allereerst Rome bedoeld. Rome, waar heel veel afgoden gediend werden, waar de keizer zijn paleis had, hij die zichzelf beschouwde als Here en Heiland van de toenmalige beschaafde wereld die aan Rome was onderworpen. En u heeft de Here het boek Openbaring laten optekenen, opdat er moed gevat zou worden, welke machten er ook zijn. Al denkt de keizer nog zo hoog van zichzelf, Christus alleen is Here en Heiland. En hij zorgt voor de zaligheid van zijn kerk. En daarom hoeft die kerk ook niet bevreesd te zijn als in de beoefening van het geloof mag opblikken naar boven, waar het Lam God zit, dat alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Een bemoediging voor christenen dus. Ook een bemoediging voor onze tijd. De duivel lijkt heel machtig te zijn, ook in ons land. Hij richt zijn pijlen op jong en oud. Hij gebruikt de wereld die voor het zondige hart o zoveel aantrekkingskracht heeft. En de ongerechtigheid van binnen is ontzaggelijk sterk. En weet u wie daar nu in de beleving al meer achterkomen? Dat zijn Gods kinderen. Denk maar aan datgene wat Paulus heeft beleefd en omschreven en beleden. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En wat zegt nu het boek Openbaring? Al vallen Gods kinderen vaak in de zonde. Al struikelen zij vaak in het kwade. De duivel zal toch niet de overwinning behalen. Ook dat Babel van binnen, die afgodendienst van binnen, die zondedienst van binnen, zal eenmaal ten volle tot het verleden behoren, om dan eeuwig en volmaakt God de Heere de eer te geven. Halleluja! Zoals het staat tot drie keer toe in het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen. Looft de Heere! En dat willen we dan ook boven onze tekst schrijven. Looft de Heere. En met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats vanwege de val van Babel. En ten tweede vanwege de bruiloft des Lams. Looft de Heere. In de eerste plaats vanwege de val van Babel. En ten tweede vanwege de bruiloft des Lams. Er staat in vers 1 van Openbaring 19 en na deze. Daar gaat dus iets aan vooraf. Dat zijn de hoofdstukken 17 en 18. Daar hebben we vorig jaar met elkaar over na mogen denken. Weet u het nog? Weten jullie het nog? In hoofdstuk 17 werd de val van Babel aangekondigd. In hoofdstuk 18 is de val van Babel werkelijkheid geworden. En in hoofdstuk 19 wordt de val van Babel bezongen. De overwinning op dat goddeloze Rome, waar de keizer zat, die zelf als God vereerd wilde worden. Daar is inderdaad een einde aan gekomen in de 5e eeuw na Christus. Rome ingenomen, geplunderd en verwoest. En zo zal het gaan met alle goden vijandige machten. Er komt een einde aan hun bestaan. Ook aan de goden vijandige machten in deze tijd. En de krachten die daarachter schuil gaan. Denk aan de macht van de antichrist. Die zich toch al meer gaat openbaren in onze tijd. De wereld waar ook nu sprake is van vervolging. Net als in de tijd van Johannes. En ook die gode vijandige macht van binnen. Dat Babel van binnen. En nu komt de vraag op ons af. Wie zijn wij nu eigenlijk in de ogen van God? Want als het gaat over de val van Babel, dan betekent dat niet alleen dat het oordeel van God over Rome is gekomen en nog eerder over Babel is gekomen, waar ook niets van overgebleven is, en in latere tijd over andere grote wereldmachten gekomen is. Maar dan gaat het ook om de vraag, wie ben ik? Hoe komen wij op deze aardige liefde gemeente? En dan zijn wij Babel in het klein. Dan leeft daar van binnen in het hart wat in Rome werd uitgeleefd, wat in vroeger eeuwen aan zondigheid bedreven werd in Babel, en wat ook nu op deze warme dagen wordt uitgeleefd in de wereld. Het leeft allemaal van binnen. En als wij Babel blijven, als wij goden vijandig blijven, als we onszelf blijven zoeken, eigen eer, heerlijkheid, macht en aanzien, ieder op zijn eigen plaats en in de positie waarin hij verkeert, maar toch zondige zelfbedoelers, dan liggen we, geliefde gemeente, onder het oordeel van God. En dat oordeel wordt hier bezongen. En als u nou eerlijk zou moeten zeggen, dat is bij mij zo. Ik heb de zonde lief. Ik wil zelf heel belangrijk zijn in dit leven. Als ik maar geroemd en geëerd word door anderen, daar voel ik me goed bij. Het is nog het heden der genade. De Heere laat zijn prediking nog uitgaan. Hij roept nog. Hij roept, bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? Dat we dan neer zouden vallen op de knieën. Heere, ontfermt u zich over mij. Dat het zo zou mogen zijn zoals die tollenaar dat beleefde, o God. Wees mij de zondaar genadig. Het oordeel over Babel. Dat wordt bezongen, hoort u maar. Na deze hoorde ik als een grote stem van een grote schare. Vindt u dat ook al niet bemoedigend? Een grote schare. Zeer velen in de hemelse heerlijkheid. Er is nog plaats. Haast u om uw levens wil. Een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! Dat betekent letterlijk: looft de Heere. En dan Heere met hoofdletters, de verbondsgod. In de psalm 113 tot en met 118 komen we dat veel tegen, dat halleluja, looft de Heere. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om de uittocht uit Egypte. De verlossing van Farao. Bevrijd van slavernij door God, de Almachtige. Dat brengt nu tot deze vraag. Is dat gebeurd? Of voelen we ons nog thuis in Egypte? En bij alles wat Egypte biedt. Zoals wij van onszelf zijn, hebben we geen last van de slavernij van de zonde. Echt niet. Dan denk je dat je vrij bent. En misschien zijn er wel jongens en meisjes die denken: ik wou dat ik ook in een gezin was opgegroeid, waar ze het allemaal niet zo nauw nemen. Dan kon ik vandaag ook naar het strand of weet ik veel waar naartoe. En nu moet ik naar de kerk. Wees maar blij en dankbaar dat je in een gezin op mag groeien waar je mee mag gaan naar de kerk. Wat een wonder als je een biddende vader en moeder mag hebben. Heere, bekeer mijn kinderen. Verlos ze van die helse farao, de duivel. Leid hen uit door uw almacht. Uit dat Egypte van de zonde. Dat ze gebracht mogen worden op de smalle weg. In de woestijnreis van dit leven. Op weg naar het hemels Kanaan. Halleluja, looft de Heere. Maar ook loven vanwege de ondergang van de farao met zijn soldaten in het water van de Rode Zee. Die zijn daarin verdronken. Dat is een waarschuwend voorbeeld. En wat laat ons nu dit halleluja in de hemel zien? Dat zij die in de hemel zijn volledig en eeuwig staan aan de zijde van God. We hebben niet voor niets de psalmversen gezongen die we zojuist gezongen hebben. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. En daar spreekt ook onze tekst over. Het is tot eer van God. Als zij die goddeloos zijn. Die soms vele roepstemmen ontvangen hebben. Denk aan de farao. Hoeveel plagen zijn er niet geweest. En die laatste plaag. Dat laatste oordeel. Zijn oudste zoon door de dood weggenomen. En toch dood gebleven. In de zonden en de misdaden als een dode. Een geestelijk dode. Omgekomen in het water van de Rode Zee. Is dat niet aangrijpend? Geliefde ouders, hoe kijkt u tegen uw kinderen aan? Ja, ze zijn nog zo jong, ze mogen toch wel wat. Hebt u ze over voor de eeuwige rampzaligheid? Bind hen toch op het hart, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Halleluja, staat er. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Er is geen zaligheid te vinden bij de keizer, ook al noemde hij zich de heiland. En al wil hij als God verheerlijkt en geëerd worden, het komt hem niet toe. En al denkt hij sterk te zijn, het is ook maar een mens van gelijke bewegingen als ieder ander. Ook al die keizers opgeroepen om voor God te verschijnen. Wat hier staat, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht, zij de Heere onze God. Hij heeft de zaligheid uitgedacht. Hij heeft de zaligheid doen verwerven door zijn zoon. Hij past de zaligheid toe. Is het al gebeurd? Door de werking van Gods geest. Dat u getroffen werd. Door een pijl uit Gods goddelijke pijlkoker gedrenkt. In het bloed van Christus. God schiet doden levend. Om levend te gaan klagen over de zonde. Die droefheid te gaan kennen over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En de zaligheid te zoeken bij de zaligmaker alleen. Want in al de werken van de mens, in zijn tranen, in zijn belevingen, ligt de zaligheid niet. Die ligt alleen in Christus, die de enige en de volkomen zaligmaker is. Denk aan dat bekende gedicht van Metjeen. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer. De Heere moet verheerlijkt en geëerd worden. En niet de afgoden van deze tijd. En de kracht. Er staat een woord dat eigenlijk is afgeleid van dynamiet. Kracht. God is de Almachtige. Hij maakt doden levend. Hij verlost uit het diensthuis van de zonde. Is dat geen reden hem groot te maken en te verheerlijken? Aan de anderzijds dan ook wat hier staat in vers 2. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. De oordelen van God worden verheerlijkt. Dat mag Gods kind ook zien in het werk van Christus. Die plaatsvervangend het oordeel gedragen heeft. En zo, geliefde gemeente, is er voor veroordelenswaardigen ontkoming aan het oordeel. Omdat het waar is, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, dewijl omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft als Rome. Wordt in het boek Openbaring Babel genoemd, want ja, als je openlijk Rome schrijft en waar Rome de vervolgende macht is, dan krijg je zeker daarmee te maken, dus vandaar de naam Babel. Maar je moet daar Rome voor lezen. Die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hoererij, dat betekent overtreding van het zevende gebod in geestelijke zin. Ook wel letterlijk, maar hier vooral geestelijk. Gaat vaak ook samen. De letterlijke overtreding van het zevende gebod en de geestelijke overtreding daarvan. Juist in de afgodendienst komt ontzettend veel zedeloosheid voor. En wat is nou eigenlijk geestelijke hoererij? Ongehoorzaam zijn aan God. En daar ben ik, u en jullie allemaal, zoals we op deze wereld komen. Afgodendienaren. Overtreders van al Gods geboden. En weet u wat zo gevaarlijk was in Rome? Om meegesleurd te worden met de stroom van die afgodendienst. Om daaraan mee te doen, dan kreeg je immers geen moeilijkheden. En zo zijn er heel veel algemene zonden vandaag. Als je daaraan meedoet, aan de overtreding van Gods geboden in dat opzicht, nou ja, dan val je niet op. Dan luister je ook naar de sport of je kijkt ernaar. En je kijkt naar zedeloze programma's. En je zoekt zedeloze dingen op je smartphone op. Doet toch iedereen? Kan toch geen kwaad? Heb u het gelezen? Hoeveel verslaving dat er is, o geliefde ouders, pas toch op. Wat u in huis haalt. Weet u wat mijn grootvader altijd zei? En dat was in die tijd natuurlijk werkelijkheid, zo'n 50 jaar geleden. Hij zei, ja, dan kom ik wel eens bij mensen die een televisie hebben. En dan vraag ik, zou die televisie mij dichter bij de Heere kunnen brengen, want dan moet ik er ook een hebben. Maar dat hebben ze hem nooit kunnen uitleggen. Er komt juist heel veel slechts doorheen. En helaas, de duivel heeft nog veel meer pijl op zijn boog gekregen. We hebben heel de wereld in onze broekzak, om het zo maar te zeggen. Of in onze tas. En elk ogenblik moeten we erop kijken. Als er maar eens meer in de Bijbel gelezen werd. En meer in de Bijbel gekeken werd. Grijpt mij wel eens aan als ik dat zo hoor en zie. Dat kleine kinderen niet uit de kinderbijbel wordt voorgelezen, maar dat ze voor een filmpje worden gezet om ze rustig te houden. Wat dacht u? Wie zou daar blij mee zijn? Zou de duivel daar niet blij mee zijn? En geliefde gemeente, ik zeg dat echt niet om iemand te kwetsen, echt niet. Maar uit liefde. De gemeente is toch een groot gezin, of niet? En als je nou bij je kinderen ziet dat er dingen misgaan en je waarschuwt niet, dan ben je daar toch mede schuldig aan. Dat geldt van al die dingen. Wij moeten doen wat in ons vermogen is om onze kinderen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. En dan hebben we echt heel veel tijd nodig voor onszelf en voor onze kinderen en gebed. Heere, bekeer hen, want ik kan het niet. Bekeer ook mezelf, opdat ik met mijn kinderen mag delen in die zaligheid die gij hebt uitgedacht. En waarvan gij de eer en de heerlijkheid tot in eeuwigheid zult ontvangen. Het oordeel over Rome. En dan staat er nog iets bij het bloed. Zijn er dienaren van haar hand gewroken heeft. Daar heeft veel bloed gevloeid. Denk aan de martelaren die voor de wilde dieren geworpen werden. Verscheurd werden. En dat bloed zal de Heere wreken. En zij zeiden ten tweede male vers 3. Halleluja, looft de Heere. Het is rechtvaardig wat de Heere gedaan heeft. Is een oordeel over Rome, over Babel. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Komt dus geen eind aan. Geldt ook als wij persoonlijk in het klein Babel blijven. Dan komt het oordeel. Misschien wel een net Babel. Maar van binnen zoveel zonde en ongerechtigheid. En weet u wat de troost van Gods kinderen is? Dat Babel van binnen, want het zit er hoor. Dat zal eenmaal, wat ik al zei, voor eeuwig tot het verleden behoren. En de 24 ouderlingen, ja, wie zijn dat? De meeste verklaarden spreken over de profeten van het Oude Testament en de apostelen van het Nieuwe Testament. Allen die een belangrijke plaats in het Koninkrijk van God mochten innemen door genade, door geschonken gaven. En de vier evangelisten vielen neder en aanbaden God, niet de afgoden. Niet de keizer, God alleen aanbidden, dient hem alleen. Dat is ook voorgehouden in de wet. Die op de troon zat, en dan staat er een dusdanige werkwoordsvorm die zegt, daar zit hij ook voor eeuwig. Niemand zal hem daarvan afstoten. Wat is dat een troost, als God op de troon zit van je hart en leven? Als je het hebt leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als je het lam mag volgen en horen naar zijn stem, en mag zien op hem, die de bruidegom is van zijn kerk, die zijn bloed heeft gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen, zeggende amen, halleluja. Het wordt nog eens onderstreept, loof de Heere vanwege het oordeel dat is gekomen. En een stem kwam uit de troon, een hemelse stem, zeggende looft onze God, gij al zijn dienstknechten. Ja, dienstknechten. Daar staat eigenlijk slaven. Paulus was zo'n slaaf. Een dienstknecht van Jezus Christus, een slaaf. Maar dan ben je werkelijk vrij hoor. Als je een slaaf, een dienstknecht mag zijn van Jezus Christus. En als je een slaaf van de duivel bent, dan denk je vrij te zijn. Maar je bent gebonden. En waar is het de duivel om te doen? Om zoveel mogelijk mensen voor eeuwig bij zich te krijgen. Beseffen we dat? Zult u eraan denken, ook bij de opvoeding, geliefde ouders, dat de duivel ook zoveel mogelijk van je kinderen en kleinkinderen bij zich wil hebben. En wat zou het toch ontzettend zijn als wij daaraan meegewerkt zouden hebben. En wat een aanklacht, jongelui, als je ouders, al is het met alle lek en gebrek, opgevoed hebben, naar het ja-woord uitgesproken in Gods huis, bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. Dat ja-woord heeft de kracht van een eed. Wat erg als je daar tegen ingaat. Als je tegen de opvoeding ingaat. Als je toch de wereld ingaat. De Heere roept nog terug. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Want het oordeel komt. Looft onze God. Gij al zijn dienstknechten. En dat dienen van de Heere. Dat is de rijkste en mooiste dienst die er is. Dan wil je nooit meer terug naar de wereld. Echt niet. Dan is het je enige verlangen. De Heere te verheerlijken, groot te maken, te dienen en te vrezen. En gij die hem vreest, beide klein en groot. Al is er maar een klein beginseltje van genade. Toch de vreze Gods. Al is er veel genade, ook de vreze Gods. Ook het dienen van de enige waarachtige God. Is het al zo? Dat is reden God te verheerlijken. Halleluja, loof de Heere die verlost heeft uit het Egypte van de zonde, die gebracht heeft in de woestijn van dit leven en mij geleid en beschermd op reis naar de eeuwigheid. Dat houdt het woord zaligheid ook in. Niet alleen met de zaligheid uitgedacht en verworven, maar ook toegepast en bij de zaligheid bewaard. Om in te gaan aan het einde van het leven in de eeuwige heerlijkheid. En ik hoorde als een stem van een grote schare. En als een stem van vele wateren. En als een stem van sterke donderslagen zeggende, halleluja. Weer looft de Heere. Niet een bijzondere apostel of een bijzondere dominee, nee. Loof de Heere, die inderdaad wel gebruik maakt van zijn knechten, dat is een andere zaak. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Ook in de ondergang van zijn vijanden. De Heer is opgestaan tot de strijd. De overwinning is ten diepste al behaald op Golgotha. Daar heeft het geklonken, het is volbracht. Het doel is bereikt. En de Heer bereikt zijn doel ook in het leven der zijnen. Hij roept en hij trekt hen. Hij trekt. Dus ze zitten vast aan deze wereld, aan de zonde, aan het Egypte van deze wereld. Maar de Heer trekt almachtig. Hij verlost. Er worden banden gelegd die er niet waren. En de banden die er waren worden doorgesneden. De band met de duivel, de wereld en de ongerechtigheid doorgesneden in beginsel. En de band met God, met zijn dienst, met zijn volk, met zijn kerk belegd. De Heere werkt dat tot eer van zijn naam. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. Twee woorden. Om de volheid van de vreugde en de blijdschap aan te duiden. En hem de heerlijkheid geven. Want dat is nou de tweede gedachte. De bruiloft des lams is gekomen. Vanwege de bruiloft van het lam. Daar ging het op aan. God de Vader heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden, de hemelse bruidegom. Om de bruidsschat te betalen. Zijn lijden en sterven. Voor de zonden en ongerechtigheden der zijnen. En zijn volmaakte gehoorzaamheid. En die bruidsschat, die is betaald. En zo ging dat in het Oude Oosten. Eerst kwam de verloving veel sterker dan bij ons. Dan ben je eigenlijk al als man en vrouw aan elkaar gebonden, maar nog geen samenwonen bij elkaar. Dan moest de bruidegom eerst de bruidsschat betalen en dan brak de bruiloft aan. Nou, zo is het ook hier. Christus gekomen om de bruidsschat te betalen, de prijs van zijn dierbaar bloed en zijn volmaakte gehoorzaamheid. En dan gaat het heen naar de bruiloft des lams, nu al naar de ziel. Ieder kind van God dat sterft, zal daarin gaan delen. Die zaligheid, die heerlijkheid, verlost van dat Babel van binnen. Nooit meer één zondige, afdwalende gedachte. Zo kan het toch gaan in de kerk? Dat we onze aandacht er niet eens bij kunnen houden. Of dat we werktuigelijk maar doorlezen in de Bijbel. En een paar versen verderop ervan schrikken. Oh, ben ik daar al? Gedachteloos gelezen. Of dat we in ons gebed plotseling een begeerte in ons hart voelen opkomen die zondig is. Dat is allemaal dat Babel van binnen. En dan krijg je er hier nooit onder. Paulus moest er ook onder klagen. Ik, ellendig mens. Maar weet u wat dan zo groot is? De Heere beschermt. Hij bewaart. En daar gaan we van zingen. Tweede vers van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Onder het zingen van dat vers zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. de bruiloft des lams is gekomen. De duivel gunt niemand de zaligheid. En toch zullen allen zalig worden die geschreven staan in het boek des levens des lams, die uitverkoren zijn in Christus van voor de grondlegging der wereld. Dus uitverkiezing is geen schrik, geliefde gemeente. Juist een poort tot de zaligheid. En het lam zelf zorgt ervoor dat er niet één plaats onbezet zal blijven. Door woord en geest gaat hij zondaarszielen bearbeiden, ontdekken aan schuld, verlorenheid, helwaardigheid. Alle eigen wegen tot behoud worden afgesneden, opdat alleen die ene weg overblijft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zie het Lam God, zo sprak Johannes de Doper, dat de zonde der wereld wegneemt. De Heere schenkt geloofsogen om niet alleen de verdorvenheid te zien in eigen hart en leven, maar ook het behoud en de zaligheid in die enige en volkomen zaligmaker. De bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Zo, bereid je jezelf toe? Is dat eigen werk? Nee, dat is geen eigen werk, geliefde gemeente. Maar de Heere maakt heilig werkzaam. Want ook Christus is gegeven tot heiligmaking. Hoort u maar wat er verder staat. Want tot dat bereide behoort haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Een zuiver wit smetteloos gewaad, dat wordt gegeven. En hoe zijn ze alle van zichzelf zwart, onrein, de toren van God verdient. En nu het wonder, de mantel der gerechtigheid wordt hen omgedaan, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen voortvloeiende uit Christus. Een volk ijverig in goede werken, niet in eigen kracht, maar op het gebed schijnt er de kracht om te handelen en te wandelen naar zijn geboden. En maakt hij dat zijn woord zij tot een lamp voor de voet en een licht op het pad. Wat een wonder, geliefde gemeente. Als je dat nou eens mag zien bij je kind of kinderen. De vreze Gods. Het ware geloof. De waarachtige bekering. Banden met de wereld, de zonde, de duivel doorgesneden. Verbonden aan de Heer, aan zijn woord en aan zijn dienst. Iets of meer mogen zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is geen wonder. En die wonderen werkt de Heere. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Geroepen. De Heere roept ons allemaal. Met de kanttekeningen spreken daarvan. Op de catechisatie hoor je ervan. Er zijn twee soorten roeping. De uitwendige roeping. En die uitwendige roeping komt tot alle die naderen onder het woord van God. Bekeert u toch, want waarom zou het gesterven? En de Heere roept het ernstig en welmenend tot allen die de prediking mogen horen of mogen komen onder het zendingswerk en de evangelisatiearbeid. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. U hoort dat ook allemaal vandaag. Maar nou is de grote vraag. Horen we het ook van binnen? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Geestelijk leven. Leven tot eer van God. Niet meer leven in de zonde, dat betekent eigenlijk dood zijn in de zonde en de misdaden. Al verder bij God vandaan gaan, maar leven. De eer van God mogen bedoelen. Het halleluja te mogen leren kennen, loof de Heer, want als hij niet getrokken had, als hij niet geroepen had, als hij niet gesproken had in mijn hart en leven, dan was ik doorgegaan. En dan kan de Heer ook een ernstig sterfgeval gebruiken. Een bijzondere bewaring. Denk eens aan de aardbeving bij die stokbewaarder. Maar ook liefelijk leiden, denk eens aan Lydia, onder de prediking van Paulus. Zij hoorde ook de stem van de Zoon van God in haar hart. En het leven werd haar geschonken, het ware leven. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Geroepen tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En nou kan niemand van u ooit zeggen dat u niet geroepen bent. Want u hebt ook vandaag de prediking gehoord. En ook vanmiddag kunt u de prediking weer horen. Maar nu is Gods woord eerlijk. En dat lezen we in Lucas 14. De roeping tot dat grote avondmaal. En daar wordt de dienstknecht uitgezonden. En wat staat er dan? Zij begonnen allen zich eendrachtiglijk te ontschuldigen. Allerlei verontschuldigingen worden naar voren gebracht. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht. Het is nodig dat ik uitga en bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Vul heb men in een kotter gekocht. Mijn zaak uitgebreid. Promotie gemaakt op mijn werk. Is dat belangrijker dan het ene nodige? Een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht. En ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Zaken gaan voor. Veel belangrijker dan het dienen van God. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Alles wat het huwelijk met zich meebrengt, aan vreugde en zorgen, belangrijker dan het koninkrijk van God. Ja, en dan wordt die dienstknecht uitgezonden in de straten en wijken van de stad. De armen en de verminkten en de kreupel en blinden worden genodigd. En dan zijn er die komen, getrokken door God, mag u het herkennen. Zijn almacht in uw leven, de stem van de Zoon van God gehoord in uw leven. En dan staat er eens nog plaats, en dan naar de wegen en de heggen. Dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Er zal niet één plaats leeg blijven. Maar wat zal het ontzettend zijn als mijn, uw of jullie plaats daar niet bij zal zijn. En weet u wie daar niet zullen komen? Die altijd Babel blijven, die altijd Rome blijven. Altijd mee blijven doen met de wereld, welkeurig in de kerk, maar mee blijven doen met de wereld. Weet u wat dominee Voorthuizen wel eens zei? Is hier begonnen in onze gemeente als student. Sport en spel gaat naar de hel. Moet u goed opvatten hoor. Want dat betekent, Als jij je hart zet op sport en spel, op alle vermakelijkheden die er zijn in deze wereld, dan lig je onder het oordeel van God. En nu komt de Heere nog tot ons in de prediking van zijn woord. Hij nodigt nog tot de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, die tot Johannes sprak, deze zijn de waarachtige woorden Gods. En dan zie je dat Johannes ook nog maar een zondig mensenkind is. Moest ook nog verlost worden van het overblijvende kwaad, hoor. Hij wil een schepsel gaan eren. Hij viel neer om hem te aanbidden. En dan wordt er gezegd, zie dat je dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht. Ik ben geen God. Waarschijnlijk een engel waarover het hier gaat. Uw mededienstknecht en uw broederen. Net als alle anderen die op aarde de Heere mogen dienen. Die de getuigenis van Jezus hebben. Het gaat om Jezus, om de zaligmaker. Die gekruisigde zaligmaker waarin de prediking van gezegd moet worden. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, als dat ontbreekt is het mis met de prediking, hoor. Als je de twee wegen niet hoort is het echt mis. Als je niet liefdevol gewaarschuwd en aangespoord wordt de Heere te dienen is het mis. En het is ook mis als de eeuwige zaligheid van Gods kinderen gemist wordt. De getuigenis van Jezus. Dus de woorden die Jezus zelf heeft gesproken en de woorden die Jezus laat spreken over zichzelf in de prediking van het woord. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Daar gaat het dus om. Dat moet aanwezig zijn. Dat is de kern van de profetie. Zo staat hier eigenlijk. Geliefde gemeente, hoe is het nu? Voelen we ons nog thuis in Babel, in Rome, in de wereld? En getuigt ons leven in de week daarvan? Of mogen we door genade tot een vreemdeling gemaakt zijn, tot een dienstknecht van de enige waarachtige God? Als dat nog niet zo is, haast u om uw levenswil. Op twee gedachten kan echt niet. God eist het hele hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En wat de Heer eist, daar wil hij om gebeden zijn. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij zweekt mild en overvloedig, en klein en groot in de genade. U zult niet gemist worden aan de bruiloft des lams. En wie zal dan alle eer en heerlijkheid ontvangen? De drie enige God, hem volmaakt te mogen dienen, eenmaal naar ziel en lichaam, in de nieuwe hemel op de nieuwe aarde, waar het ongestoorde halleluja eeuwig zal klinken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Wilt gij door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons binnenste, gedenken het verdere van deze uw dag. We mogen ook opdragen aan onze broeder Bor met zijn vrouw die in ons midden mogen zijn. Stel zijn arbeid tot rijke zegen in Poederooi en ook elders waar hij voor mag gaan. Wil ons vanmiddag weer bijeen brengen in uw huis. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van de tweede psalm. Vreesere macht en dient zijn majesteit juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. Het zesde vers van de tweede psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.